hoe noem je dat, centrale verdediger speelde. En het soms op zondag gebeurde dat zo'n aanvaller dan een enorme trap gaf en die bal precies hier in je kruis kwam. En ik weet nog dat je dan 's middags zat, ik zaterdag naar thuis en dan voelde het nog steeds alsof die dingen die daar horen hier zaten. Dan heb ik voldoende empathie gecreëerd, toch, onder de mannen? Ik zei dat ook tegen iemand in het ziekenhuis, een dame, en die zei, nou zeg, waar heb je het over? Probeer maar zo'n kind ter wereld te brengen. Ja, helemaal waar. Helemaal waar. Dus snel gestopt met alle medelijden opwekken. Ga ik nu ook doen. Ik wil met jullie kijken naar Markus 7, vers 1 tot 22. Daar staat boven in de NBG als pericooptitel Rijn en Onrein. En het is een stevig stukje, maar vooral omdat je het gevoel krijgt, ik in ieder geval, als je dit leest, dat Jezus ook een beetje chagrijnig wordt van bepaalde dingen om hem heen. Of chagrijnig, in ieder geval een zekere emotie voelt bij wat hij hoort. Ik ga het even in stukjes voorlezen en dan even een aantal dingen eruit lichten. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen, de fariseeën en andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waar ze zich houden, zoals het schoonmaken van bekers, kruiken, ketels, bedden. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde, Jezus dus, hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huichelaars als u? Er staat immers geschreven, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs eren ze mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar de tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgt, mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities te kunnen onderhouden. Heeft Mozes niet gezegd, toon eerbied voor uw vader en moeder, het vijfde gebod, hè? En ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood worden gebracht. Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder kan zeggen, alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban, wat offergave betekent. Waarmee u hem toestaat nog iets voor zijn, waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft. En u doet nog veel meer van dit soort dingen. Maar eerst even tot hier. Ik lees het nu ook een beetje, probeer het voor te lezen met de emotie die ik denk ik herken in Jezus' reactie. Als je even kijkt, Jezus die hoort het appel wat deze mensen doen op, maar hij pakt dan eigenlijk precies denk ik de kern van iets waar het over gaat. De Joden, wordt er in dit stukje gezegd, die doen dat om de traditie van de voorvaderen. He, dat is heel duidelijk wat er in het begin gezegd wordt ook. Waarom houden uw discipelen zich niet aan de traditie? Zoals het ons is overgeleverd. Terwijl Jezus zegt, als hij dan Jesaja citeert, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Dus met andere woorden, Jezus gaat in dit hele stuk de discussie of het gesprek aan met al zijn toehoorders en in het bijzonder met de fariseeën en de schriftgeleerden over een hele diepe kern van waar het over gaat als het gaat over Jezus volgen. Over doen wat God behaagt. Dat gaat niet over tradities. Terwijl Jezus wel ergens zegt dat er zelfs geen punt of komma van de wet zal vervallen totdat alles is vervuld. Dus hij zegt niet, we schuiven alles wat Mozes gezegd heeft aan de kant. Maar hij zegt, het gaat over in de kern iets anders. Het gaat over het hart. Dus ik wil met je proberen uit te pakken, wat is dat dan? Wat bedoelt hij dan? Wat maakt het verschil nou precies? Waar zit hem dat in? Nou, een van de dingen waarmee Jezus dat illustreert, is dat hele rare woord, tenminste onbekende woord denk ik voor de meeste van ons, korban. Waar gaat dat over? Nou, ik heb even in de studiebijbel nagekeken. Er staat een hele mooie samenvatting. Die ga ik even voorlezen. Dat, beter kan ik het toch niet zeggen. Dus, volgens hun traditie was het mogelijk dat iemand door het uitspreken van het woord korban, Hebreeuws voor offergave, volgens Leviticus 1 vers 2, 2 vers 1 en 2 en nummer 3 vers 3 en 13, iets kon reserveren voor de tempel. Door die gelofte was het in beginsel toegezegd aan de Heere God en mocht het niet meer voor enig ander doel worden bestemd. Het was onttrokken aan het profane gebruik, het gewone dagelijkse leven. Ook al werd het niet werkelijk voor het een of ander offer gebruikt, het was onaantastbaar geworden. Op die manier konden kinderen, zogenaamd omwille van de Heere God, hun ouders bepaalde zaken waar ze recht op hadden onthouden. Zodoende konden zij zich aan hun plicht om hen op hun oude dag te onderhouden onttrekken. En dat terwijl die financiële steun ook hoorde bij de eerbied die zij naar Gods gebod als kinderen voor hun ouders verschuldigd waren. Er bestond toen nog geen sociale voorziening. Dus op het moment dat een kind of ook maar iemand over een bepaald voorwerp één keer het woord korban had geuit, dan was vanaf dat moment was het voorwerp of het goed of wat het ook was gereserveerd. En niemand mocht er meer aan zitten, het werd apart gezet, het werd apart gelegd. En het was maar voor één doel nog bestemd en dat was voor de tempel. En of het daar ooit terecht kwam, deed er niet meer toe. Het was geheiligd voor God, korban, offergave. En Jezus zegt, dat klinkt heel erg vroom op het moment dat je dat doet. Maar op het moment dat je dat doet, terwijl je eigenlijk een verplichting moet vervullen naar je ouders of naar een ander familielid om hen te verzorgen. En je gaat op die manier zeggen van, dit is korban, ik bestem dit voor God, dus sorry, ik kan je niet meer helpen. Dat is gewoon vroom gezwet, zegt Jezus eigenlijk. Dat gaat nergens over. Dat heeft niks met godsdienst te maken. Wat de Heer graag wil, is dat je vanuit je hart kijkt. En hoe zou God nou kijken naar die situatie waar je in geroepen bent, waar je in geplaatst bent. En wat zou Gods verlangen zijn dat je doet? En dat is niet dat je je onttrekt aan de hulp voor de ander, maar dat is dat je je geeft in die hulp aan de ander. Nou, ik weet niet of het altijd zo simpel zal zijn geweest voor elke Jood om dat goed te onderscheiden. Want die offerdienst in de tempel, die was ook heel strikt. Je kon niet in de tempel verschijnen als je niet een offer meebracht. En als je niet zo heel veel spul gaaf of goed had. En je had ook nog eens een keer een aantal familieleden die hulpbehoeftig waren. Hoe maak je dan onderscheid? Zou God het oké vinden als je dan maar een poosje niet meer in de tempel komt, omdat je voor je ouders moet zorgen en je niet in de tempel kunt komen, want je hebt geen offergave? Los het maar eens op. Maar Jezus, denk ik, probeert ons, zijn volgelingen, en dat is ons thema, volg mij, iets heel fundamenteels uit te leggen over wat hij verlangt als het gaat om wat Jezus volgen is. We lezen verder in Markus 7. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij, luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. En dan komt hij weer terug op dat eten van voedsel met ongewassen handen. Daar begon het mee. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. En toen hij in huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg van deze uitspraak. Dat vond ik verrassend. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Ik denk, moet je dat nou werkelijk uitgespeld krijgen? Hij zei tegen hen, begrijpen jullie het dan ook nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput verdwijnt. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Wat van binnenuit, uit het hart van de mensen komt. Sorry, want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen slechte dingen. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afzucht, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze dingen komen van binnenuit. En die maken de mensen onrein. Dus Jezus die probeert uit te leggen van, hey, het was van het begin af aan de bedoeling dat je als mens let op wat je doet en wat je zegt. En dat vind ik een heel belangrijke om te onderstrepen. Op het moment dat Jezus zegt, wat van binnen komt, van binnenuit komt uit het hart. Dat maakt de mens onrein. Wat is het dan wat onrein maakt? Is dat het hart wat deze dingen kan bedenken? Die fout zou je snel kunnen maken. En die is ook in de kerkgeschiedenis heel veel gemaakt. Dat een soort van de gedachte vanuit een erfzonde, dat ik van mijzelf uit in principe onrein ben en tot niets goed in staat ben. Want mijn hart is vol van deze dingen. Maar dat zegt Jezus eigenlijk niet. Jezus zegt wat van binnenuit uit het hart van de mensen naar buiten komt. Dat is wat onrein kan maken. Dus op het moment dat het in mijn hart is, dan is dat nog niet hetzelfde als dat het uit mijn hart is. En dat zie je heel in het begin in de Bijbel al. Op het moment dat Kaïn en Abel dat verhaal zich afspeelt. Je ziet dat God op een gegeven moment tegen Kaïn zegt van, hey Kaïn, je moet heel erg opletten. Ik weet wat er in je hart gaande is. En de boze die staat aan je deur. Maar ik wil dat je weerstand biedt. Dat je knokt met wat er in je hart is. En dat je niet toegeeft. Nou, je kent het verhaal denk ik goed genoeg. Kaïn kiest ervoor om dat niet te doen. En dan wat er dan uit zijn hart voortkomt, leidt tot een afschuwelijke daad van moord. Een van de dingen die Jezus hier noemt. Met andere woorden, het is dus een strijd om je hart waar Jezus over praat. En op het moment dat je die strijd niet aangaat, dan loop je het risico dat er allerlei dingen uit je hart voortkomen en zich vertalen naar woorden en daden die niet passen bij het volgen van Jezus. Jezus wil het tegenovergestelde. Hij wil jou en mij leren om op een plek te komen met ons hart waarbij datgene wat bij zijn koninkrijk hoort uit onze mond en uit onze handen komt. Maar dat is niet per se simpel. Dat is niet per se vanzelfsprekend. Dat blijkt wel. Jezus zegt in ieder geval wel, dat is waar het over gaat. En oké, als je dat dan weet, hoe verhoudt zich dat dan tot al die overleveringen, die tradities van de ouderen? Waren die dan onzin voor niks? Nou, ik denk het niet. Als jij naar het vijfde gebod kijkt, dat is een goed gebod. Eer uw vader en moeder. Zorg voor de mensen die om je heen zijn, die eerst voor jou gezorgd hebben, die nu zelf hulpbehoevend zijn. Sluit je hart niet voor ze toe. Dat is eigenlijk wat daar van de Joodse mensen gevraagd wordt in die tijd. Dus met andere woorden, en al die andere geboden overigens ook. Begeer niet de vrouw van je naaste. Sla niemand dood. Kortom, laat ze leven. Dat is goed om te doen. Blijf met je tengels van datgene wat van je naaste is af. Dat is goed om te doen. Respecteer datgene wat van je naaste is. En eer ze om hun rentmeesterschap daarover. Dus in die zin zijn die overleveringen van de oude, die dat probeerden te vertalen naar, oké, hoe ziet dat handelen? Hoe kan dat er dan uitzien? Die zijn niet per se negatief. Alleen op het moment dat het niet begint bij een hart wat zich richt op doen wat God behaagt, dan zegt Jezus, dan is het vaak onzinnig en ook heel regelmatig eigenlijk zonde. Want het voorbeeld wat hij dan noemt, dat klinkt dus als vroom. Ik noem het korban. Terwijl het eigenlijk je onttrek is aan je werkelijke plicht. Die vanuit je hart zou moeten voortkomen. Namelijk ontferming over degene in je familie die je hulp nodig hebben. Spreuken 4 vers 23, daar staat dit. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven, zo zegt de NBV het. In de NBG, de Nederlands Bijbelgenootschap vertaling van 51, staat dit. Behoed uw hart boven alles wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen des levens. Nou, leuke vraag voor jullie. Als het hart dan zo belangrijk is, waar zit die eigenlijk? Is dat je rikketik die hier zit? Of waar gaat het precies over? Nou, ik denk dat mij heeft erg geholpen wat Paulus daarover zegt. Om het goed scherp te krijgen. Paulus die zegt op een gegeven moment over zichzelf in Galaten 1 vers 14. In het Jodendom heb ik het verder gebracht dan velen. Als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Dat is mooi, hè? Hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. En in Filippenzen 3, vers 6 zegt hij dit over zichzelf. Een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Dus hij zegt, wat je bij mij zag, is dat er ergens op die plek waar dat hart is zit, wat Jezus duidt, wat de Bijbel duidt, daar zat een passie en die werd zichtbaar in waar ik voor ijverde. En dat woord kennen jullie denk ik nog wel, toch? Ijveren. Ik weet nog dat ergens in een van mijn rapporten, of ik weet niet of ik het gedroomd heb of dat het echt was, stond Menno is een ijverige leerling. Of was het bij een van onze kinderen? Het zal wel niet bij mij geweest zijn, want ik was een dromer. Ik zat voortdurend met mijn hoofd ergens anders. Maar het beeld van een ijverige leerling, hè, die met zijn tong gepest tussen de lippen, met een onmogelijke pen hele nette letters probeert te tekenen. Dan is er een ijver. En die ijver komt voort uit een passie, namelijk ik wil het goed doen. Ik wil de perfecte K met zo'n slinger omhoog en dan zo. Zo'n krulletje naar die kant en dan deze kant op. En dan overgaan naar een E. Ja, ik weet het nog helemaal. Dus passie, de hartstocht, wordt zichtbaar in waarvoor je ijvert. Dus dat is wat Paulus bedoelt. Je hart, wat daar klopt, wat daar borrelt, waar de passie die in je hart zit, die is de bron van alles wat je gaat doen. Waar je in ijver voor aan het werk zult gaan. En daarom zegt Spreuken, waak over dat hart. Waak over je passie. Want die passie brengt je in beweging en dan kom je op de tocht van je hart. Je hart is ergens naartoe onderweg. Je wilt ergens uitkomen. En dat is begonnen ergens van binnen in waar je je druk over maakt. Dus met andere woorden, wil je het doen op de manier die Jezus bedoelde? Wil je het zeg maar even op de goede plek uitkomen in datgene wat je doet, in datgene wat je zegt, dan begint dat ergens bij wat er van binnen, waar je warm voor loopt, waar je druk over maakt, waar je passie voor hebt. Passie wordt in het woordenboek, een van de woordenboeken, beschreven als dit. Een heftige aandoening. De onstuimige drang van de ziel of van het gemoed. Een drang die men niet kan weerstaan. Hartstochtelijke genegenheid. En hartstocht wordt zo beschreven. Een sterke drang. De drift van de zinnelijke natuur om te voldoen aan hetgeen het hart begeert. Dus hier hoor je in de drift. Dat komt uit de scheepvaart. Als een boot op drift raakt, dan is die los van zijn touwtjes geslagen. Drijft die weg of het anker krabt. Dus er komt beweging in. Dus die beweging die wordt gevoed door de zinnelijke natuur. Door de hartstocht, door de passie die eronder zit. Om te voldoen aan die passie. Er komen dus daden en woorden uit voort. En er staat er nog bij hartstocht soms met de gedachte dat men zich daardoor tot daden laat brengen die het verstand afkeurt. Kun je je misschien wel iets bij voorstellen? Of als je verliefd bent, dan doe je soms dingen. Ik weet dat ik dingen gedaan heb waarvan ik later denk van, ik was toch knettergek ook. Niet met Marjan hoor, maar dat was in mijn kalverliefde. Dus Marjan was het waard, maar de rest? Nou. Nee, in de goede zin, maar ook in de slechte zin. Ik weet ook dat ik op sommige momenten, laat ik maar zeggen, me heb laten leiden door passie voor dingen die ik wel graag wilde hebben. Waarvan ik achteraf denk, jongen. Waarom zoveel drukte over niks eigenlijk? Over iets nutteloos? Recent had ik een voorbeeld, ik zal het eerlijk vertellen. Ik hou erg van muziekinstrumenten. Ik heb een aantal synthesizers en een hele serie gitaren thuis. Allemaal doosjes, zeg maar. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, een bepaald moment, naar die gitaar keek. En dat ik de indruk had dat de Heilige Geest zei, zou je ze nou ook los durven laten? Willen laten? En ik wist ook op het moment dat hij dat vroeg, dat een principiële vraag was. Dus niet nu meteen, maar in principe. En dat is makkelijk, dus ik heb ja gezegd. Natuurlijk, Heer. Recent had ik mijn gitaar meegenomen. Ik was op bezoek bij een stel Joods-Oekraïense vluchtelingen. Die Messias-blijdende Joden die in Nederland zijn en een kring hadden. En via de Vineyard in Duitsland was ik in contact gebracht. Kun je ze helpen? En ik was daar en we hebben samen kennis gemaakt. En samen de Bijbel gelezen en aanbeden. En ik had mijn gitaar gelukkig bij me. En dat was een heel bijzondere ontmoeting. En aan het eind van die ontmoeting zegt een van die broeders... Die zegt, van, oh, wat is dat een mooie gitaar. Die is veel beter dan wat wij hebben in de andere kring, hè? En het was inderdaad mijn mooiste gitaar. En op hetzelfde moment wist ik dat de Heilige Geest zei, dit is het moment, broeder. Dus ik heb die gitaar ingepakt en ik heb de koffer gepakt en ik heb aan hem, ik gaf hem en ik heb gezegd, je mag hem lenen. En... Je begrijpt, wat was er nou werkelijk, wat gebeurde daar op dat kleine moment? Hè? Die broeder was zielsgelukkig. Het eerste wat hij vroeg, tot hoe lang? En ik heb gezegd, tot december eerst maar eens. Maar toen ik naar huis reed, toen was de Heilige Geest zoiets van, jongen. Want ik wist natuurlijk al lang wat de bedoeling was. Maar ik kon het niet meteen opbrengen. En dat was, eerst dacht ik nog, ja, maar dat is ook, misschien is dat cultureel helemaal niet goed om zo te doen. Dat je zomaar ineens hup, een gitaar over de schutting gooit. Alsof je steenrijk bent, weet je wel. Maar ik wist meteen diep in mijn hart van, ah jongen, klets toch niet man. Dit is gewoon, je hebt bijna Orban gedaan. Begrijp je wat ik bedoel? Korban, ja, niet Orban. Dat is een hele foute verspreking, hè. Korban. Onthoud die. Goed. Rechtse bal. Nee. Matthäus 9, vers 6, vers 19 zegt ook. Menno en jullie, pas op met het verzamelen van schatten op aarde. Maar verzamelt uw schat in de hemel. Want, en daar komt het puntje. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En ik ben op een bepaalde manier dankbaar, hoewel ik die gitaar zal missen, dat de Heer mij die kans geeft, niet alleen om mijn broeder te zegen, maar ook om me bewust te worden van, wat zit er in je hart, broeder? Hoe kostbaar zijn de dingen? En hoe kostbaar is het voor jou om met de dingen die ik je heb toevertrouwd, de dingen te doen die ik wil dat daarmee gebeuren? Nou... Als het dus gaat over volg mij, wat Jezus betreft, dan zegt hij eigenlijk, neem je hart serieus. En neem serieus wat daarin gebeurt. En als je mij wilt volgen, dan zul je daarin moeten investeren, op die plek. De plek waar passie broeit, waar de harttocht begint, de weg die je hart gaat afleggen. En dat is ook de vraag waarmee ik je eigenlijk deze kerstperiode, adventsperiode in wil sturen. Als we straks de kerstdienst hebben, dan gaan we hier een mooi kersttafereel bouwen. En dan proberen we dat heel, echt op zo'n hele gezellige manier uit te lichten enzovoort. Maar de uitdaging voor ieder van ons is om eens na te denken over als je daar een krib staat. En wie weet kunnen we er wel een van ons, we hebben zat baby's, dus wie weet wil er wel eentje daarin liggen. En doen we net alsof het Jezus is. Wat is er dan aan passie, wat er in je hart borrelt, wat je zou kunnen uitspreken bij als jij daar bij die kribbe kon staan toenertijd? Waar God zichzelf volstrekt weerloos en zonder mening, bij wijze van spreken, in jouw armen legt. Wat komt er dan boven? Wat is er tussen jou en hem op het moment dat de Vader zijn Zoon zo neerlegt? En op het moment dat die Zoon jou eigenlijk uitnodigt zijn koninkrijk binnen. Nou, ik wil je daar eigenlijk mee het bos in sturen, zeggen ze dan, hè? De komende weken. Om daar eens diep over na te denken. En misschien, als je het aandurft, vraag de Heilige Geest om openbaar te maken wat er in je hart leeft. Als je dat vraagt, dan kan ik je één ding beloven. Dat is een heel riskant gebed, want hij doet het gegarandeerd. Dat is een gebed wat echt beantwoord zal worden. Binnen een week waarschijnlijk zullen dingen helder gemaakt worden door de Heer. Op een hele liefdevolle manier. Ik ben nooit gedwongen om die gitaar weg te geven. En op het moment dat ik het deed, voelde ik eigenlijk op een bepaalde manier heel veel... Een beetje trots was ik zelfs. Ik dacht, kijk even wat ik hier doe. En ik zat in de auto en zei, hoorde ik de stem, wacht even, lenen? Wat bedoel je precies? En het leent zonder zelfs te hopen terug te ontvangen, staat er in de Bijbel. Hè? Ja, dat ging over iets anders. Hè? Maar, goed. Ja. Er zal nog veel meer aan het licht komen, daar ben ik van overtuigd. Maar doe met mij mee in deze kweeste voor de hartstocht. Waar gaat het over in jouw hart? En ik weet wel dat tenzij de Heer de ruimte krijgt om die dingen aan het licht te brengen, kan de ruimte niet worden vrijgemaakt voor hem. Want in heel veel van de dingen die in mijn hart zijn, ik heb de Heer nooit horen zeggen, ik vind het verfoeilijk dat jij niet één, maar wel vier gitaren hebt. Alleen wat ik merk dat de Heer wel zegt, is van, behoort dit ook mij toe? En ben je bereid om dat daarmee te doen wat ik je vraag? En dat los te laten op het moment dat ik je dat vraag. Vertrouw je mij dit toe? En dat is denk ik het proces waar de Heer jou en mij toe uitnodigt. Doe je dat niet, dan kom je heel snel in allerlei soorten regeltjes terecht. Overleveringen van de voorvaderen. En dan denk je dat je het goed doet. Maar Jezus zegt, je hart is verder van mij. Hier gaat het niet over. Een van de teksten, tot slot, dan rond ik echt af. Die mij schokte toen de tijd, toen ik net christen was, toen ik las. Dat Jezus ergens zegt, dan zal er te dien dagen zullen er mensen zijn die voor mijn rechterstoel staan. En die zeggen, hebben wij u niet Heere, Heere genoemd? Dus dan denk ik, oké, check 1, checkbox 1. Hè? Ze hebben Jezus als Heer geaanvaard in hun leven. Hebben wij niet in uw naam zieken de handen opgelegd en ze zijn genezen? Dan denk ik, checkbox 2, vervuld met de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest werken. Hoe? Wat kan er nou nog fout zijn? En dan zegt Jezus, ga weg van mij. Dan zal ik openlijk tegen hen zeggen, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En begeettaal, zo leerde ik hem toen. Want ik heb u nooit gekend. Je hebt je nooit laten kennen. Je bent nooit tevoorschijn gekomen wat er in je hart was. En dat je mij Heere, Heere noemt, dat kan, de boze weet ook dat ik Heer ben, niet siddert. En dat de Heilige Geest door je heen gewerkt heeft. Ik weet van meerdere verhalen van mensen die een enorme bediening hebben gehad, publiek, waarbij heel veel mensen gezegend zijn en geraakt zijn door de liefde van God. Maar dat ze ondertussen in een verborgen leven in onreinheid en ongehoorzaamheid leefden. En Jezus zegt, dat wil ik niet voor jou. Ik wil graag dat jij je laat kennen. Dat je hart open gaat. Nou ja, dat is denk ik even genoeg voor nu. Want ik kan door blijven. Zullen we gaan staan en een moment stil zijn? En als je zegt van ja, ik wil die uitnodiging aannemen om in deze weken mijn hart voor u te openen en de passie, de hartstocht ter toetsing aan u voor te leggen, dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om met je handen zo open voor de Heer te gaan staan. Je mag het ook later overwegen, erover nadenken of je dat überhaupt wel wilt, maar ik daag je uit om dat nu te doen, om te zeggen van Heer, hier ben ik, wil deze weg met u gaan. En Heer, we willen samen zo bij u tevoorschijn komen. Want we begrijpen eigenlijk heel goed waar u het over heeft, denk ik. Het gaat niet om regeltjes. Het gaat niet om of we nou op het goede moment alleen maar de goede dingen zeggen. Het gaat erom dat ons hart vol is van passie voor de dingen die u belangrijk vindt. Vol is van passie voor uzelf. Voor uw zaak. En dan komen de dingen eruit, ook op de onbedachte momenten, die horen bij uw koninkrijk, die horen bij een volgeling van Jezus. Nee, het zal niet in één keer voor de kerst opgelost zijn met ons hart, maar we willen die weg richting dat kwetsbare feest waar u zo ja, onverwacht tevoorschijn komt, willen we wel ingaan, Heer. Als we bij de kribbe staan, dan heb ja, al die allemaal mooie en bijzondere verhalen over wat we denken en wel, hoe we redeneren en filosoferen, hebben niet zoveel zin tegen een baby. Dan gaat het over waar het werkelijk over gaat. Dat we tevoorschijn komen en dat we onszelf toevertrouwen aan u, zoals u zich aan ons hebt toevertrouwd. Heer, u kent ons door en door en we bidden u daarom. Breng ons aan het licht. En we danken u dat ook waar de dingen dan niet helemaal blijken zoals ze moesten zijn, te zijn zoals ze moesten zijn, dat u vol van genade bent. Maar ook waarheid. Dat u de waarheid over ons niet uit de weg gaat, maar dat u ons vergeeft. En dat u ons vult met nieuwe dingen. Met passie van Jezus. Met uw hart voor ons. Met uw gedachten over ons. En daar zegen ik je mee in Jezus' naam. En ook met moed om dit aan te gaan. En ook wel een beetje humor. Dat je af en toe misschien ook even gewoon, als je aan het licht komt, kunt lachen om jezelf. Amen.